Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een kleedje, de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
There have always been women who are artists. But it was men who wrote the history books. And somehow, they just forgot to mention that.
Ik ben Yukiko.
En ik ben Heske ten Katen. En we gaan het hebben over een bijzondere stoel met niemand minder dan Tessa Douwstra, veel beter bekend als het muzikaal fenomeen Luton.
Ja, en niet zomaar een stoel, maar de Ombra Tokyo uit 1954. Een pikzwarte, mega slikke, superstrakke stoel van de Franse architect en ontwerper Charlotte Perriand.
De stoel is uit één stuk gemaakt en hij zou niet meer staan, denk ik, in onze huiskamers. Nee, maar het is een futuristisch en vrouwelijk ontwerp, rond en statig tegelijkertijd.
Ja, het is echt een prachtige stoel. En we gaan het dan ook hebben over wat kan design bijdragen aan sociale veranderingen en hoe kan een simpele stoel toch zo allesomvattend zijn.
En dat doen we met jou, Tessa. Net terug van een internationale tour.
Ja, Europese tour hebben we net gehad.
Vind ik heel internationaal.
Ja, nee, was ook echt ver rijden. Daar vergis je in. Net terug, een weekje terug.
Ja. Welkom. Ja.
Dank je.
Je hebt een stoel uitgezocht. Hoe heb je dit werk leren kennen?
Ja, een vriendin van mij, Isa Gutter. Zij is tekenaar, illustrator. En zij stuurde mij een keer een documentaire over Charlotte Perriand. Met dit moet jij kijken. Ik denk aan jou als ik dit zie. En toen ben ik dat gaan kijken en nog een keer. En ik heb in mijn leven sowieso al een fascinatie voor stoelen. Dus dit kwam voor mij gewoon heel... toen ik het zag, dacht ik, ik weet niet, was best of van alles bij elkaar.
Een fascinatie voor stoelen, dat moet je heel even uitleggen.
Ja, ik weet ook niet precies wat het is. Maar als ik ergens ben, dan let ik heel erg op de stoelen. Ik heb ook heel veel verschillende stoelen. En ik vind het een heel oerding of zo. En dat vind ik er denk ik vet aan. Het is een heel, het zijn geen tierenlantijntjes. Het is echt een soort statement en een duidelijk ding. Ja, ik vind het trekt me gewoon aan. Ik weet eigenlijk bijna niet eens waarom.
Ik vind dat ook grappig, want zij zegt, wij hebben die documentaire natuurlijk ook even gekeken die jij opgestuurd kreeg. Sowieso wel een tip.
Tweedok staat hier. Over Charlotte Perriand dus.
En zij zegt op den duur, precies eigenlijk wat jij zegt, dat een stoel het allermoeilijkst is om te ontwerpen, omdat het zo simpel en elementair is. Dus het is al zo vaak gemaakt en het is zo'n uitgekleed iets, dat het mogelijk het meest ingewikkelde designobject is om te maken.
Ja, ze hebben ook in de filosofie is er ook zo'n vraag van wat is een stoel? Dat is dan volgens mij wat ze aan klassen al vrij in het eerste jaar of zo voorleggen, omdat het dus zo'n logisch ding is, maar wat is het dan eigenlijk? Dat vind ik ook grappig, dat ook binnen dat gebied een goede vraag is. Wat is een stoel?
Hoe zou jij een stoel omschrijven aan iemand die nog nooit een stoel heeft gezien?
Ja, precies. Is het dat je erop kan zitten? Je kunt niet zeggen dat het vier poten heeft, want een stoel heeft soms ook drie poten. Of één poot met een soort onderkant. Dus ja, het is... Ja, ik heb dus ergens wel een keer die goede beschrijving gelezen, dus ik durf nu niet.
Nee, maar volgens mij bestaat er geen goede beschrijving. Is dat het mooie? Het is zo simpel, maar daardoor ook zo complex.
Ja, ja.
Want hoe zou jij deze stoel omschrijven? Wij noemden hem met super strak, mega slick. Maar aan iemand die de stoel niet kent en jouw stem nu in zijn, haar, hen oren heeft?
Ja, ik vind het een... ik ben sowieso... Vind ik de pootjes heel, heel leuk. Want hij heeft dus een soort... Het is van hout en je denkt dan aan, zeg maar, dat je vroeger in de klas had en dat er dan zo'n stoffen sticker onder op je poot zit, zodat hij niet te veel lawaai maakt. En deze heeft dus niet van die ronde pootjes, maar een soort van glijbaantje op de grond. Dat vind ik heel fijn eraan voelen. En het is eigenlijk een soort... Ja, ik vind het best wel een uitgeklede stoel eigenlijk. Alhoewel die nog best wel veel beslaat. Maar het is niet... Het heeft geen leuningen, geen... hele ronde, comfortabele zitting of zo. Het is heel sec of zo. Ja.
Is daarin ook een parallel met je eigen werk te maken?
Ja, ik denk wel dat ik daar heel erg van hou. Van het weglaten van dingen of kijken wat de essentie is van iets en wat je eigenlijk echt nodig hebt en wat je niet nodig hebt. Dat is zeker iets waar ik denk ik ook altijd naar op zoek ben. Dat als je iets maakt, dat je dan kijkt naar wat je weer weg kunt halen. Dat ik dat interessanter vind.
En hoe werk je dan? Neem ons eens mee. Dus je gaat de studio in en dan hoe werkt dat weglaten der dingen?
Nou, dat is eigenlijk best wel veel gepuzzel. Want het begint eigenlijk altijd met meer dan je zou willen, omdat je of zou willen uiteindelijk. Dus ik probeer altijd, als ik begin met muziek maken, om gewoon alles de vrije loop te geven en niet te veel restricties. Omdat ik denk, alles moet kunnen. Wat zij trouwens ook zegt, wat ik ook heel vet vind. Dat niks moet uitgesloten worden in eerste instantie. Maar op een gegeven moment dan heb je een idee en dan kleed je dat aan en dan laat je het liggen. Of dat doe ik dan. Dan laat ik het een tijd liggen. En dan na een tijd luister ik het terug. En dan kan ik gewoon, nou ja, letterlijk ook in mijn computer dingen uitzetten om te horen wat er overblijft als het weg is. En wat dan eigenlijk het sterkste onderdeel is van het liedje. En bijvoorbeeld iets als een gitaar of zo, daar kun je hele akkoorden mee spelen en gewoon strummen, zeg maar, waardoor het de hele tijd klinkt. Maar je kunt ook twee noten van dat akkoord spelen en dan één noot door een ander instrument laten spelen, waardoor het soort leger voelt. Dus het is een beetje een zoektocht, denk ik, naar dat niet alles tegelijkertijd gebeurt, maar het in elkaar haakt. Ja.
Dus eigenlijk, hoe dit klinkt, is het heel vergelijkbaar met een ontwikkelproces van een designobject.
Ja, lijkt me ook echt heel leuk om een keer iets te ontwerpen. Ik denk ook dat sowieso al die disciplines helemaal niet zoveel van elkaar verschillen eigenlijk. Dat als je eenmaal het maken snapt, dat dan de ambacht is natuurlijk wel iets wat je kunt leren, maar dat het idee of het uitvinden van het idee, dat vergelijkbaar is, lijkt mij. Maar
zou je dan kunnen zeggen dat het maken van kunst eigenlijk het omzetten is van een gevoel naar iets tastbaars?
Ja, of dat je dus iets ziet of je iets opvalt en dat je daar een soort betekenis aan kunt geven. En dat is dan inderdaad natuurlijk in het geval van zo'n stoel iets fysieks. Maar muziek vind ik ook nog steeds altijd wel iets.
Ik vind muziek ook tastbaar, hoor.
Ja? Ja. Ja, dat je het wel fysiek kunt voelen of zo.
Ja, het is natuurlijk niet, het is geen materie die ik in mijn handen kan pakken, maar het is wel iets wat blijft bestaan en beklijft.
Ja, dat is natuurlijk.
Maar goed, hier kan je ook weer een hele filosofische discussie over voeren.
Ja.
Je zei aan het begin dat die vriendin van jou, Isa Grutter, zei: deze documentaire moet jij kijken. Ik herken jou hierin. Waarom raadde zij jou aan? Waarom?
Ja, dat had ik er dus eigenlijk even moeten vragen afgelopen weekend. Want toen zag ik haar en dat heb ik niet gedaan. Ik weet
waarom
het eigenlijk
denk jij,
niet.
Waarom denk je dat dit zo resoneert bij jou?
Nou, ik denk omdat ze wel heel conceptueel werkt ook. Wat ik ook altijd, dat is ook echt een motivator van mij. Dat als iets een, ik maak eigenlijk een soort van de omleiding en dan weet ik waar ik naartoe kan of zo. Dat herken ik ook wel in wat zij doet. En ook, ja, ze zegt gewoon heel veel interessante dingen, maar ook bijvoorbeeld over authenticiteit en zo. Ik denk dat ik gewoon iemand ben die naast dingen maken, dan denk ik eigenlijk over niks na. Daarnaast naar over alles graag na wil denken. En dat zij dat denk ik eigenlijk, dat zij denkt, volgens mij vindt Tessa dat leuk.
Ja, mooi. Ja, want wat weten we over Charlotte Perriand? Want ze is geboren in 1903, overleden in 1999, Française. Maar haar werk leeft dus nog steeds voort. Ze is al dik 20 jaar dood. Nog steeds ontzettend populair, want deze stoel wordt nog steeds geproduceerd.
Ja, wat vind je fijn, Tessa? Zullen we met z'n allen een beetje de levensloop van Charlotte dissecten? Of
ja,
wil
goed.
Jij beginnen met wat jij over haar wil vertellen?
Nou, ik voel me altijd heel oncomfortabel in de Leo Blokhuis-achtige rol der rollen. Dus zetten jullie maar in.
Ja, nee, maar dat snap ik ook. En laten we vooral niet pretenderen dat we hier volledig zijn. En als je de hele levensloop van Perriand wil bezien, dan raden we eigenlijk gewoon die documentaire aan.
Ja.
Maar ze ging in de leer bij Le Corbusier. En dat is een hele beroemde ontwerper en architect die eigenlijk helemaal opnieuw nadacht over ruimtelijke ordening, over ecologie, over de uitvinding van gewapend beton kwam op toen hij ontwierp. Dus hij kon heel ander soort gebouwen maken dan tot die tijd gemaakt zijn. Dus zeker even het googelen waard. En zij wilde stage bij hem lopen. Had haar portfolio onder de arm. Zo stel ik me dat dan voor. Maar ja, daar kleur ik natuurlijk ook van alles in. En er wilden veel meer mensen bij hem stage lopen. En in eerste instantie was hij niet zo impressed bij wie zij was en wat zij deed. Want hij zei volgens mij letterlijk, we hebben hier geen naaiatelier of je kan hier niet borduren.
Zo precies, we borduren hier geen kussens, heb ik gelezen.
Ja. Ja, oh my god. Maar zo beledigend ook. Maar
nou, dat ze daarna dan nog alsnog bij hem wilde. Ik had dan echt gezegd, nou, go fuck wat yourself. Ik had gewoon gezegd, go fuck yourself op zijn Frans. En dan klinkt het altijd minder erg.
Putain.
Ja, precies. Precies. Ja.
Maar in ieder geval, wat ze dan doet, wat ik best wel brutaal al vind, is dat ze zegt, ik heb een kleine expositie, ik zie je daar.
Ja.
En dan komt hij wel. En dan is hij super impressed met wat zij heeft gemaakt. En het is ook heel indrukwekkend, want ze heeft eigenlijk gewoon al fictief op papier allemaal gebouwen ontworpen met bijpassende meubels en kleden en interieur en gordijnen. En het is heel, wat jij net zo mooi zei, Tess, heel uitgekleed, heel sec en gaat heel erg in tegen de trend van die tijd. Ik denk ook dat heel veel kunsthistorici het als mannelijk bijvoorbeeld zouden typeren.
Haar stijl.
Ja.
Ja, want ze is natuurlijk iemand die opeens van die buizen ging gebruiken, veel vergroomde dingen, wat natuurlijk echt, nou ja, dat had ze ook echt daadwerkelijk van auto's, maar dat is natuurlijk een super mannelijke, of dat associeer je met auto's en mannelijke materialen of zo natuurlijk. En want het waarschijnlijk, of ik weet niet zoveel van de kunstgeschiedenis, maar dat in die tijd de mode echt dat bewerkte hout was en zo. En echt die Franse, oud-Franse slaapkamers, die we dan nu misschien wel weer cute vinden. Maar
en met heel veel tirelantijn.
Ja, precies. Ja. En dat is dit natuurlijk echt het totale tegenovergestelde. Dus je moet wel echt een heldere geest hebben om dat voor je te zien of zo. Ja.
Ja, ze was wel voor mijn gevoel heel erg een vrouw met een missie. En ik was ook wel benieuwd. Ze wist heel duidelijk wat ze wilde. En daardoor kon ze eigenlijk ook best wel brutaal op dingen afstappen. En zeggen, ik heb jullie nodig, maar jullie hebben mij ook nodig. Want ik ben een visionair. En je gaat spijt krijgen als je niet met mij werkt. Eigenlijk ze was best wel zelfverzekerd.
Ja, zeker. En wat ik ook mooi vind is, op een gegeven moment, ze gaat dus in de leer bij Le Corbusier, leert heel veel van hem. Maar op een gegeven moment zie je ook dat ze hem voorbij streeft en dat zo'n ego van zo'n man dat dan niet kan hebben. Hij haar eigenlijk een beetje op het matje roept. En dat ze dan ook zoiets heeft van, nou, dan verbreken wij de band. En dan zegt ze op een gegeven moment, daar is een mooie audio-opname van, zegt ze, ja, en waar ik wel echt nog spijt van heb, is dat ik heb gezegd, ik geniet nog wel heel erg van je ideeën. Niet meer van de man, maar wel van je ideeën. Dat ze daar dan nog spijt van heeft. Dat vond ik ook zo'n mooi, ja, toch empathisch detail van iemands karakter.
Ze vond zichzelf te hard.
Ja, ze vond zichzelf te zacht. Dat ze hem toch nog een compliment had gegeven.
Ze had nog bitchier willen zijn.
Ja.
Ah, oké.
Ja.
Maar hij heeft haar later wel ook nog weer teruggevraagd bij ontwerpklussen. Dus dat vond ik ook wel weer, dat zegt iets over haar inhoudelijke drive, denk ik ook. Dat je dus ondanks zo'n oneenigheid denkt van, ja, ik moet haar toch erbij hebben, want dan gaat het lukken. Er zal wel iets van vuur zijn geweest wat ze nodig hadden, inderdaad.
Ja, en Yuki, jij zei net in de intro heel mooi van, hoe kan een simpele stoel zo allesomvattend zijn? Hoe kan design bijdragen aan sociale veranderingen? Ze heeft ook een keuken ontworpen, toch, Tessa?
Ja, dat vind ik echt wel een absurd verhaal. Er is dus het idee van de open keuken, dat komt dus uit haar hoofd. Dat er waren mannen in die tijd waren dus bezig met het maken van hele supersonische keukens met allerlei technische snufjes, bewegende stoelen en weet ik veel wat. Ik heb allemaal rare dingen gezien. En zij had zoiets van, ja, nou ja, als een vrouw zich echt wil ontwikkelen, dan moet zij in het gesprek mee kunnen doen. En dat betekent dat ze uit die ruimte moet. Of in elk geval dat ze mee kan doen terwijl ze daar is. Want dan heeft het nog over wat een vrouw allemaal in de keuken moet doen. Dat gaat nog niet over dat ze daar meteen mee moet stoppen. Maar dus zij heeft heel erg gedacht over wat heb je eigenlijk echt nodig? Is dat een apparaat? Heel maatschappelijk bewust en niet alleen maar op het materiaal en wat het doet of zo. Of hoeveel het weegt of wat het kost. Maar ook echt wat het betekent.
Want als ik het goed begrijp, we hebben natuurlijk nu allemaal van die hipsterhuizen waar je een kookeiland in je woonkamer hebt. Of althans de zeer gefortuneerde onder ons. Maar in die tijd had je de keuken nog gewoon op een aparte plek. En zij heeft eigenlijk gewoon de muur tussen de keuken en de woonkamer opgehezen.
Ja, en verlaagd. Dat was soms ook nog een soort van eiland, geloof ik. Of dat het een soort raam was, weet je wel. Echt die Mad Men-achtige. Of ja, daar, ja, dat stel ik me dan voor, maar dat is veel later ook. Want ja, dit is echt nog jaren 30 of wat was het. Dat raam in de keuken. Naar de
het laat ook zo mooi zien hoe belangrijk het is om meer stemmigheid te hebben als je iets nieuws ontwikkelt, toch? Dat al jarenlang mannen de keuken, het toch toenertijd het domein van de vrouw ontwierpen, dachten, wat hebben vrouwen nodig? Nieuwe snufjes, snellere magnetrons.
Het moet efficiënter. Ja.
En als er dan een vrouw aan tafel komt, die zich erin mengt, dan met iets komt waar mannen gewoon nog nooit over na hebben gedacht.
Ja, en in plaats van iets ontwikkelen, iets weghalen. Dat vind ik ook zo mooi symbolisch aan. Dus in plaats van dat ze een nieuwe uitvinding doet, haalt ze gewoon eigenlijk een muur eruit. Ja. En zegt ze, dit is echt de toekomst. Dit is vernuft.
Ja, vet mooi.
Er zit ook op een gegeven moment een mooi stukje in die documentaire dat zij een autolamp koopt, gewoon in een garage, en die ophangt in haar woonkamer. En voor mij was dat ook zo'n mooie metafoor van breder denken. En dat je soms iets uit zijn context moet halen om pas te kunnen zien wat het nog meer is. En daar gaat volgens mij ook kunst maken over. Dat je iets schept wat er nog niet is.
Nou ja, en ook wat ik daar wel vet aan vind. En dat is namelijk iets wat denk ik altijd een soort strijd is in mensen. Is dat je eigenlijk met alles wat je om je heen hebt alles al kunt. En dat is bijvoorbeeld met muziek maken, vind ik dat ook heel belangrijk. Er zijn heel veel mensen altijd bezig met, ik moet wel deze spullen hebben, want anders kan ik niet iets maken. Terwijl wat je uiteindelijk maakt, ja, dat is, ik bedoel, deels kun je zeggen dat dat op een bepaalde manier wordt door de spullen die je hebt, maar de essentie is dat niet. En dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld aan wat zij inderdaad met alles doet, dat het echt is met wat is er en wat kan ik daarmee ook. Ze heeft dingen voor in de bergen gemaakt en zo, dus dingen die je mee moet nemen. Dus er zit een soort beperking in die ik echt super inspirerend vind, ook zelf. Want ik denk dat we als mensen best wel bezig zijn met, of ik las een keer een heel goed voorbeeld in een boek over dat er twee kunstenaars zijn die meedoen aan een kunstwedstrijd. En ze hebben 2 weken de tijd. En eentje die gebruikt die 2 weken om zeg maar de beste kwasten en een goed doek en weet ik veel wat te maken. En die ander begint meteen met een velletje papier te scheuren. En dat op elkaar te plakken. En na 2 weken heeft die ene die dus niks heeft gekocht of niks aan spullen, die heeft een kunstwerk. En die ander die heeft nog steeds, heeft alle spullen om het te maken, maar die heeft nog steeds geen idee van wat het is. En dat vind ik mooi.
Ja, daarom. En wie ben jij van die twee?
Ja, ik ben wel iemand die gaat scheuren in papier. Ja, ik zou wel eens juist iets meer van die andere kant willen hebben. Omdat ik denk dat je daardoor ook wel kunt ontwikkelen. Dat er een bepaalde ambacht ontwikkeld kan worden. Juist door je te verdiepen in die spullen. In de dingen waarmee je het kunt doen. Maar ik ben van nature iemand die denk ik gewoon iets doet. Mijn moeder gaf mij een blokfluit en toen ging ik een lied schrijven met tekst. En dat was goed. Een beetje mijn vibe.
Ja, dat wilde ik net vragen. Want hoe ben jij aangestoken om maker te worden, om muzikant te worden? Hoe kwam dat?
Ja, ik heb echt geen idee. Ik weet alleen nog dat toen ik klein was, waren er in huis een aantal dingen waarmee ik ging spelen. Dus er was een recorder met 2 bandjes. Er was een videocamera. En ik kreeg op een gegeven moment dus een blokfluit. En op een gegeven moment werd dat zo irritant dat ik een gitaar kreeg. Want dat was toch iets prettiger. En ik heb met al die dingen gewoon heel veel gemaakt. En dat was ook gewoon spelen voor mij. Dus toen ik 10 was of zo, dan kwamen er vriendinnetjes en dan gingen we een tv-programma maken met zelfbedachte reclameblokken. En dat was ook al een soort maken. Dus dat is een soort onbedwingbare drang, denk ik. En de manier van leven of zo. Ja,
ik had echt graag bij jou gespeeld als kind.
Ja, heerlijk.
Zo'n tape recorder. Ja, ja, ja. Nog heel even over die mentaliteit van Perian. Zij stapte dus heel erg op haar doel af en wist precies, ik moet die persoon hebben, dan ga ik daar met mijn portfolio naartoe. En als hij niet luistert, dan komt hij maar. Herken je jezelf daarin? Ben jij zo doelgericht en zelfverzekerd?
Nee, echt niet. Of nou echt niet. Het is ook niet helemaal waar. Maar zij heeft wel echt iets heel monomaans, denk ik. En assertiefs. Ik denk dat ik iets afwachtender en zoekender ben qua persoonlijkheid. Ja.
En hoe werkt dat als artiest? Is dat, heb je dat, kan het allemaal? Of zeg je, nee, je hebt eigenlijk wel een soort van, al is het al fake it till you make it, maar.
Nou, ik denk wel dat het heel, ik heb wel altijd Want ik zeg dit wel, maar ik heb wel altijd bedacht van... Ik wil graag zo'n grote show spelen. En dan die uiteindelijk ook gespeeld. Dus ik heb wel altijd een soort van stippellijntje voor mezelf. Alleen zeg maar, hoe zij in elk geval sprak in die documentaire... daar zit een soort vastberadenheid in die ik niet bij mezelf per se herken. Maar dat kan natuurlijk voor haar ook een soort van... manier van zijn, voor de camera zijn of zo. Maar ik zou mezelf, zie ik anders, denk ik. Maar goed, ik zie mezelf ook niet. Dat doen jullie, dus ik weet ook niet precies hoe
nee,
dat is.
Maar die stippellijntjes dan, hè? Want je hebt vorig jaar heb je beste album van het jaar award ontvangen. Nu net een Europese tour afgerond. Dat lijkt me best wel grote, dikke stippen op dat pad. Waar gaan de stippellijntjes nu naartoe, als je groots mag dromen?
Ja, ik was afgelopen weekend op Best Kept Secret. En het was weer echt voor het eerst dat ik weer op een festival was. En ik heb gewoon heel erg het idee... nu ga ik toch wel heel zelfzeker het lopen doen, denk ik. Maar ik heb het idee dat wat ik doe, dat daar ook een plekje voor is. En dat het niet per se voor de hand ligt dat die er is. Dus als ik ook op zo'n festival loop, dan zie ik allemaal dingen die ik heel vet vind. Maar het is ook binnen een bepaalde... van wat er wordt verwacht van een festival. En ik denk dat als... ik daar ben of als ik iets maak, dat je dat wel kan verrassen op een bepaalde manier. En dat is ook echt mijn doel. Ik vind het heel belangrijk om op zoek te gaan naar een manier van vertellen die niet per se op efficiëntie is gebaseerd, maar meer op een soort zoektocht en dan ergens uitkomen waar ik nog niet eerder was. Maar heel concreet... ja, ik ben nu net klaar met die tour. Ik heb net mijn tweede plaat, die is nu een jaar uit. En er was natuurlijk ook nog de gekke tijd van corona die het was. Dus ik heb nu het gevoel dat ik even in een soort, grijs gebied mag zijn... waarin ik even op zoek ga naar waar het weer naartoe gaat. Dus, ja. Dus die stippellijn, ik vind hem wel lekker om hem nu eventjes zo... in een rondje.
Ja, wat mooi. Maar het is ook wel weer een mooie parallel met Charlotte Perriand. Is dat op een gegeven moment is zij in haar carrière... eigenlijk ook om uit haar stippellijntje te breken... is zij naar Japan gegaan. Heel erg intuïtief, omdat ze al heel erg hield van de berg. Hè? Savoy in... waar ligt het eigenlijk? Zwitserland volgens mij? Frankrijk? Nou, gaan we opzoeken. Zetten we in de show notes. Yuki en topografie. Dit stukje halen we er gewoon even uit. Op een gegeven moment is Charlotte Perriand naar Japan gegaan. Om eigenlijk ook intuïtief te kijken. Wat is er nog meer? Is dat ook iets wat jij ambieert? Om eigenlijk op een hele andere plek met een hele andere cultuur tijdelijk in aanraking te komen. Om uit je eigen routines te breken?
Nou, ik heb wel echt geleerd dat als je... echt eventjes een ander idee wilt over de dingen, dat je dan even weg moet. Dus ik ben afgelopen december bij een vriendin van mij in Zuid-Afrika op bezoek geweest. Die woont in Johannesburg. En dat was voor mij echt, ik dacht echt van waarom, of als ik het geld zou hebben, dan zou ik echt elk jaar op een nieuwe plek zijn. Want het is zo, ja, het is super inspirerend om dingen op een andere manier te zien. En wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vond in Zuid-Afrika, wat ik dan echt nu dan meeneem en misschien ook wel in wat ik ga doen, is dat zij daar heel vaak het woord rust gebruikten. Mm. Dus zij zeiden bijvoorbeeld van, now I'm gonna go home and rest. En ik dacht, in Nederland zeggen we nooit, ik ga naar huis om te rusten. We zeggen altijd druk, druk, druk.
Ik heb het druk, dus ik ga nog even mijn deadline thuis afmaken.
Ja, precies. Of ik moet vroeg naar bed, want ik moet morgen weer dit. Het gaat heel erg over een soort effectiviteit. En dat viel me zo op daar dat mensen het hadden over... ik ga nu naar huis om te rusten. Of deze tijd is om... ik weet niet, dat woord. Ik dacht rust, ik gebruik het echt nooit. Ja. Dat vond ik heel tof. En dat is dan iets waar ik over na ga denken.
Mooi. Hey, en Perriand is overleden in 1999... Jij was geraakt door haar documentaire en je hebt deze prachtige stoel gekozen. Zou je haar nog iets willen vragen als je haar kon spreken?
Goeie. Nou, eigenlijk ik zou daar niet per se iets willen vragen, maar ik zou eigenlijk wel in haar huis willen kijken. Want dat heb ik niet gezien. En ze heeft namelijk zoveel ideeën en er zijn heel veel concepten en dingen waar ze over vertelt en ook in haar werk laat zien. Maar ik weet niet hoe dat in haar persoonlijk leven eruit zag. Ik zou eigenlijk wel heel graag willen zien hoe dat eruit heeft gezien.
Ja, mooi. Ik zou dat ook willen. Ik vind dat echt een goede ambitie. En ik las een van de dingen die zij deed... is dat zij heeft dus deze stoelen ontworpen... Maar zij vond dus dat als je een tafel niet gebruikt, dat er ook geen stoelen omheen horen. Dus zij zette dus in haar huis haar stoelen in de kast als ze niet aan tafel zat.
Vet. Wat ik me nog afvroeg, Tessa. Als je naar zo'n stoel kijkt, kan het je ook ontroeren? Doet het emotioneel ook iets met je? Want ik blijf toch een gebruiksvoorwerp zien. En daarin mis ik misschien ook echt een gen en een hele afslag. Want ik geloof er wel in dat design op de een of andere manier een emotionele reactie kan.
Ja.
Heb jij dat?
Nou, ik vind het wel heel erg mooi. Ik weet niet zo goed hoe ik die emotie zou omschrijven. Ik denk dat ik vooral geraakt was door dit werk, door ook het idee erachter en waar het vandaan kwam. Dus ze vertelt over dat ze in Japan bij een poppentheater is en dat ze die poppen dus bewegen met twee personen en dat die personen helemaal in het zwart gekleed zijn, zodat je ze niet kunt zien als een soort schaduw. En daarom heet deze stoel ook schaduw eigenlijk. En dit lijkt een beetje op die pop. En ik vind ook het idee van dat hij bijvoorbeeld stapelbaar is en dat je hem makkelijk weg kunt zetten. En dat als je hem aanschuift aan de tafel, dat die leuningen sowieso niet boven de tafel uitkomen. En zo, al die dingen bij elkaar vind ik echt een super mooi idee. Dus ik denk dat ik daar ook op aanga. Maar ik vind het ook echt een hele mooie stoel om te zien. En ik weet niet zozeer, het is denk ik niet dat ik echt kippenvel krijg. Maar ik vind wel gewoon dat je zo met zoveel liefde en zorg kunt nadenken over iets wat je juist gebruikt, vind ik, dat raakt me wel echt. Dat vind ik echt heel vet. Sowieso natuurlijk altijd tof aan design, dat alles wat je om je heen ziet een keer bedacht is om op die manier te maken. Daar zit gewoon een heleboel menselijke liefde in of zo. En dat vind ik wel heel inspirerend en vet. Ja.
Dankjewel, Tessa. Heel mooi dat je ons hebt laten kennismaken met deze prachtige Ombra Tokyo uit 1954 van Charlotte Perriand. En het leuke is dat haar werk is te zien in de tentoonstelling Here We Are. Een viering van ruim 100 vrouwen die bepalend zijn voor design. Het is te zien in de Kunsthal Rotterdam tot 30 oktober. Dus ga vooral allemaal naar die tentoonstelling. En dan gaan we door nu naar de cultuurtips. Want elke aflevering nemen we allemaal een cultuurtip mee, gemaakt door een vrouwelijke maker. Kan van alles zijn. Lute, wil jij beginnen?
Ja, is goed. Mijn tip is een Nederlandse muzikant genaamd Pitou. En zij heeft net een nieuw liedje uit. Dat heet Big Tear. En een plaat die daar ook aankomt, die ook zo gaat heten. En ik zie dat zij op korte termijn speelt. Dus nog niet als deze podcast uitkomt. Maar ik zou haar even gaan bekijken. Want dat is echt ontzettend prachtig en heel bijzonder. En ik denk dat jullie daar allemaal naartoe moeten en dat moeten luisteren.
Pitou, ja. We gaan het opzoeken. Dank je wel.
Er wordt heel erg geknikt hier in de studio, dus ze, ja. Ze heeft fans.
Ze heeft fans.
Ja, ze heeft al fans. Nou, ik ken het niet. Nee. Ik heb het heel leuk.
En waar moeten we van jou heen, Heske?
Nou, ik ga nog even door op jouw laatste comment, want in de Kunsthal, als je er dan toch naartoe gaat om de stoel te bekijken, is ook een tentoonstelling binnenkort opent die van Claude Cahun. Dat is een synoniem, maar ik ga er niet veel over klappen. Het is een hele bijzondere kunstenaar die in het verleden heel veel werk heeft gemaakt over genderidentiteit, genderrollen, heel veel zelfportretten. Ik vind het waanzinnig mooie foto's. Maar het was ook zeker een activist die bijzondere pamfletten in de Tweede Wereldoorlog verspreidde. Ze heeft heel veel lansen gebroken voor heel veel vrouwen, transpersonen en daarnaast is haar werk gewoon esthetisch.
Wow.
Very appealing.
Nou, Claude Cahun dus. Ja. Wederom in de Kunsthal. En dan maak ik nog een mooi bruggetje. Want ik wil het ook nog even hebben over andere stoelen. Een ware stoelendans. Mijn cultuurtip is namelijk de documentaire Eames, The Architect and the Painter. En dat is een documentaire over het echtpaar Eames. Charles en Ray Eames hebben vast allemaal wel eens op een stoel van hun gezeten. Ofwel een namakertje, want die worden nogal veel nagemaakt. En men denkt dus heel vaak dat het broers zijn, maar het was dus een echtpaar. En de vrouw van Ray Eames, die was heel revolutionair in haar denken en ontwerpen. Maar haar man Ray kreeg eigenlijk alle shine. En dat was wel een beetje ook als Charlotte Perriand. Daar hebben we het niet echt in de podcast over gehad. Maar ja, veel van haar ontwerpen kreeg uiteindelijk Le Corbusier daar de credits van. En dat is bij Charles en Ray Eames ook zo. Dus de documentaire Eames, The Architect and the Painter, een echte aanrader.
Je hebt dus vooral aan Ray en Charles, die moet het maar even.
Ja, Charles was gewoon de charismatische voorman. Kon ook heus zeker mooie dingen maken. Maar wat mij betreft was Ray de cool girl.
Cool.
Dus dat. Volgende week zijn we er weer. Volg ons in de tussentijd vooral op @naaktopmijnkleedje op Instagram. En dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast, bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo. En dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op @naaktopmijnkleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.